Samen bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, uw naam blijft eeuwiglijk geprezen. U hebt de lofzang gaande gemaakt en u houdt die lofzang gaande. En u zorgt ervoor, u staat ervoor in, dat mensen mee gaan zingen, soms in de diepste diepten van hun bestaan, van hun nood, van hun aanvechting, ook van de ambtelijke strijd. U geeft ons in deze dagen, in dit samenzijn van deze conferentie, vele dingen, zaken waarmee wij onze geestelijke winst kunnen doen. U doet ons als in een oase verkeren, dat wij samen uit mogen zeggen, de lof die betamelijk is. Uw naam mogen aanroepen, die naam die heilig is en geducht. die ene naam die er gegeven is onder de hemelen, door welke wij moeten zalig worden. Heere, wilt u ons ook gedenken in al de verbanden waarin wij staan, wonen en werken. Mogen wij deze avond ook de nood van de kerk in de Nederlanden opdragen aan de troon van uw genade. U bent licht en er is gans geen duisternis in u. Wij wandelen in de duisternis. En het is al gezegd dat het oordeel begint bij uw huis. Doe ons de nood daarvan gevoelen en onderkennen. Nu in dit tijdsgewricht van de massale afval van u, de levende God, zo ontzaglijk veel mensen wankelen ten dode, zonder borg voor hun onsterfelijke ziel. En wilt u door een machtige werking van uw geest, een bijzondere visitatie van die geest, middels de zuivere prediking van uw evangelie geven, een geestelijk ontwaken. Heren, wat zou het groot zijn, en het is niet voor het eerst in de geschiedenis, het zou niet voor het eerst in de geschiedenis van uw kerk zijn, dat u bijeenkomsten ook van dienaren van het woord wilde gebruiken, dat die middelijkerwijs het instrument mochten zijn, zo overweldigd door de macht en de kracht van uw Heilige Geest, dat in betoning van geest en van kracht de woorden Gods werden uitgezegd en de brand erin werd gebracht. En dat mensen in vuur en vlam kwamen te staan voor de koning van de kerk, Jezus Christus. En dat er die bewogenheid kwam en die betrokkenheid. Want als het waar is, heren, dat het oordeel begint bij het huis van God, en het is waar, dan begint toch ook het geestelijk ontwaken bij dat huis van u. Doe ons daarvan doordrongen zijn, opdat in ware boetvaardigheid en verootmoediging, schuldbeleidend, wij wederkeren tot u. Schenk het ons, Heere, we doen een beroep. De vrijmacht van uw geest. En het is toch waar dat u van het geven niet armer wordt, zoals u van het inhouden niet rijker wordt. Laat de kerk ook in Nederland bewaard mogen worden tot de jongste dag. U bent het aan ons niet verplicht, maar wilt u het doen ter wille van uw grote en nooit genoeg volprezen naam en tot zaligheid van zondaren. Wilt u ook deze avond uw zegenende handen, uw doorboorde handen over ons uitbreiden, ons gedenken aan de grootheid van uw barmhartigheid, als opnieuw uitgezegd mag worden: zie, hier is uw God. Zegen daartoe hem die het woord zal ontvouwen, dat het vanavond niet alleen is in woorden, maar in kracht en in de Heilige Geest. En in veel verzekerdheid, hoor ons om Jezus wil, uit genade. Amen. Ik geef graag het woord aan collega Den Butter voor het houden van zijn tweede lezing.
Broeders, ik wil vanavond de tweede lezing onder geen ander thema, onder geen ander perspectief uitspreken dan dat perspectief van gisteravond uit het 40e hoofdstuk van de profetie van Jesaja. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Eigenlijk merkwaardig dat als de profeet en alle die van God geleerd zijn, aangeduid met dat Sion als verkondigster van goede boodschap, opgeroepen wordt om te gaan zeggen, zie, hier is uw God, dat de Heere ze dan eerst moet bemoedigen met te zeggen, vrees niet. Je zou zeggen, voor zo'n boodschap hoef je toch niet bevreesd te zijn. Als God je de opdracht geeft om te gaan verkondigen, zo is God en hier is God, moet je dan bevreesd zijn. En kennelijk zag de Heere toch dat er bij Sion een bepaalde mate van vrees aanwezig was. Zelfs bij het uitspreken van de heerlijkste heilstijding. Wel, dat zal dan misschien samenhangen. In ieder geval hangt het wat ons betreft samen. En misschien zeg ik het nog te algemeen, maar ik moet u zeggen dat het in mijn leven en in mijn ambtelijke bediening er toch inderdaad wel eens mee samengehangen heeft. Dat ik niet altijd raad wist met deze God. En met de soevereiniteit Gods. En om dat nou vrij en onverschrokken te verkondigen, moest er inderdaad toch wel wat vrees overwonnen worden. Wat mensenvrees, wat valse vrees. En misschien bij die en gene in ons midden ook. Ik ben voorzichtig in mijn inschatting van uw gevoelens daarin. Maar het zou mij niet verbazen als we er allemaal rijp voor gemaakt moeten worden. Om zo werkelijk zonder enige aarzeling en zonder enige terughoudendheid aan de steden van Juda te verkondigen. Zie, hier is uw God. Zie, hier is de soevereine God. De God die alle dingen bestuurt naar de raad van zijn wil. Want na wat we gisteravond daarvan gezien en gezegd hebben, is er vanavond toch best reden om eens een keer eerst stil te staan bij al die dingen die het natuurlijk hart daar tegen inbrengt. En het natuurlijk hart vindt u bij uzelf. Het natuurlijk hart vindt u ook in de gemeente. Aan wie u die boodschap brengt. Die steden van Juda, om er maar even bij te blijven, dat zijn mensen die bewoond worden. Dat zijn steden die bewoond worden door mensen die, ook al zijn ze wedergeboren en vernieuwd, een oude natuur ook nog met zich meedragen, met alle consequenties van dien. En het menselijk hart buigt nou eenmaal niet direct onder de leer van de soevereiniteit Gods. Er is trouwens geen enkel leerstuk in de Heilige Schrift of het is vroeg of laat aangevallen. Alles wat God te zeggen heeft staat onder de menselijke kritiek. De mens meent dat hij recht heeft om het woord van God te bevragen en God te ondervragen en zo zijn opmerkingen te plaatsen hier en daar. In zijn hoogmoed, waarin hij niet beseft dat hij verduisterd is in zijn verstand, meent de mens, ook de wedergeboren mens menigmaal, het recht te hebben om zo hier en daar commentaar te leveren. We vinden dat in de schrift al terug. Ik bedoel niet dat de schrift Gods woord weerspreekt, maar dat in de schrift ons duidelijk maakt dat er in de dagen van de apostelen ook al waren die het er niet mee eens waren met de leer van de rechtvaardiging voor het geloof alleen, of met de opstanding der heiligen, de wederopstanding des vleeses. En de apostel Paulus werd al door de Heere geroepen en is door de Heilige Geest gebruikt om die leer niet alleen uiteen te zetten, maar ook te verdedigen. Romeinen 6, 1 Korinthe 15. Maar misschien mag de stelling geponeerd worden dat de hevigste aanvallen tegen de Heilige Schrift en wat zij ons te zeggen heeft, ingebracht zijn op het terrein van de soevereiniteit van God. En dan met name daar waar God zich soeverein betoont in het uitdelen van zijn genade en in het werken van het heil. Daar in die zo gevoelige sfeer waar het om onze zaligheid gaat of om onze rampzaligheid, om ons behoud of om ons verderf. Daar wordt aan God het recht menigmaal ontzegd om soeverein te zijn. Hij mag het hier en daar in allerlei terreinen in de wereld en in zijn scheppingen en de natuur en vooral in de hemel, want dat is ver weg, nog wel zijn soeverein. Maar hier op aarde en met name daar waar het om het heil gaat, daar wordt aan God het recht ontzegd om soeverein te handelen. En toch de schrift leert ons dat, zoals we gisteren zagen. De belijdenis die de schrift naspreekt, houdt het ons voor. En wij die de belijdenis naspreken, zeggen het toch ook. Maar er wordt nogal wat tegen ingebracht. Want het is natuurlijk helemaal niet rechtvaardig dat God de een verkiest en de ander verwerpt. En het is helemaal niet eerlijk dat God het zo doet. Als alle mensen gevallen zijn en als alle mensen op dezelfde manier schuldig staan, dan is het niet rechtvaardig, dan kunnen wij dat niet billijk vinden als de een tot de zaligheid bestemd wordt en als de Heere de ander voorbij gaat en hem geen kans geeft. Niet waar, dat zegt ons hart. Laten we eerlijk wezen, dat zegt ons aller hart. Dat heeft het hart opgezegd ook. En daar zijn nauwelijks mensen denkbaar bij wie dit niet de reactie is, vroeg of laat. Nou, het is heel eerlijk dat de apostel Paulus daar ook op ingaat. En we hoeven ook niet te aarzelen met een antwoord op die vraag. De apostel Paulus heeft dat gedaan in het 9e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Ik heb dat hoofdstuk gisteren even genoemd, maar verder laten liggen, omdat het in mijn voornemen was om daar vanavond toch wat uitvoeriger bij stil te staan. Vanaf vers 6. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis, omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs als zij uit één bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen we dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Hoe Paulus aan die vraag komt, hij zal hem gehoord hebben in de gemeente van Rome. Hij zal hem gehoord hebben in andere gemeenten. Hij zal hem gehoord hebben in zijn eigen hart. Is er onrechtvaardigheid bij God? Er is duidelijk in het ganse beleid van de Heere dit aspect, dat als het evangelie verkondigd wordt, de een gelooft en de ander niet. De een omhelst het woord en de ander verwerpt het. De een valt ervoor en de ander blijft rechtop staan. Waar komt dat nou vandaan? Wat zit daarachter? Gods plan. Gods eeuwig besluit. Hij maakt scheiding. Er waren er twee in Abraham's tent. Ismaël en Isaac. Maar in Isaac werd het zaad genoemd. Waarom? Isaac was beter. Ja, dat zou je nog kunnen zeggen, want Ismaël was zo'n beste niet. Die spotte met dat kleine kind. Moest ook weggestuurd worden samen met zijn moeder. Zou je nog kunnen zeggen in dat geval, God had meer op met Isaac. Die was onschuldig. Die wandelde in Gods wegen, was een beter mens. Je houdt dat evenwel niet vol als het gaat om de volgende twee die door Paulus worden geïntroduceerd, die twee kinderen van Rebecca, die op hetzelfde moment ontvangen en op dezelfde dag geboren werden, uit dezelfde moeder, dat was bij Isaac en Ismaël nog niet het geval, maar hier wel, uit dezelfde vader, op dezelfde dag geboren, in dezelfde tent opgegroeid, dezelfde opvoeding gehad. Ja, maar voordat ze geboren waren, had God al scheiding gemaakt. Voordat ze geboren waren, eer dat ze hadden kunnen uitleven wat erin zat, eer dat Jacob had kunnen bewijzen wie hij was, en eer dat Esau had kunnen bewijzen wie hij was, eer dat er iets gebeurd was, opdat het bleven, vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. En zo komt het dat er ook een Israël binnen Israël is. En zo komt het dat er een deel is dat wel en een deel is dat niet voor het woord van de Heere buigt. En zo komt het dat er dat onderscheid is. Is er dan onrechtvaardigheid bij God? Dat lijkt toch wel zo, nietwaar? Wat kan Esau er nou aan doen? En dan met name toch de ongeboren Esau. Wat kan Esau, dat foetus in de schoot van Rebecca, er nu aan doen dat hij Esau zal gaan worden? Is er onrechtvaardigheid bij God dat God Esau nooit echt de gelegenheid heeft gegeven? Zo wordt er dan gezegd en zo zegt ons hart. Paulus heeft daar wel een antwoord op. Dat zij verre. Maar dat kun je makkelijk zeggen, Paulus, bewijs dat is. Je kunt dan makkelijk zeggen, de God is niet onrechtvaardig, maar bewijs het is. Wel, Paulus zegt, je moet hier niet in de eerste plaats over rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid gaan spreken. Maar als het gaat om deze dingen, dan moet je een andere deugd van de Heere noemen. En de apostel noemt dat door te citeren uit Exodus 33. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen. Dien ik mij ontferm, ik zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Is dat een verschuiving van het probleem? Dat lijkt misschien zo, maar het is het niet. Want het probleem is overbodig en het probleem wordt alleen maar een probleem als wij in deze kaders over rechtvaardigheid gaan denken en dat voorop plaatsen. Want het is in de eerste plaats een kwestie van barmhartigheid. Als Esau krijgt wat hij verdiend heeft, is dat rechtvaardig. Als Jacob bemind wordt, is dat in de eerste plaats een kwestie van barmhartigheid. Kijk, als we over rechtvaardigheid willen spreken in deze dingen, best. Maar dan moet je zeggen, menselijke zonde plus goddelijk recht is eeuwige verdoemenis. Dan heb je over rechtvaardigheid gesproken. Is er onrechtvaardigheid bij God? Menselijke zonde, goddelijk recht, is gelijk aan eeuwige verdoemenis. En als we dat allemaal zouden krijgen, niemand uitgezonderd, dan zou nog niemand kunnen zeggen, de Heer is onrechtvaardig in al zijn weg en werk. Zo heeft God toch met de engelen ook gehandeld, nietwaar? Bij de engelen was het, zonde plus recht, is ze worden met eeuwige banden tot de dag des oordeels bewaard. En meer niet, geen enkel woord van evangelie. Geen enkel woord dat hoop en perspectief biedt. Rechtvaardig. Besloten onder het eeuwig oordeel van de grote dag. En zo had God het ook met de mens, met ons allen, Jacob ook, en Esau kunnen doen. Als er nooit één zondaar, nooit één van het gevallen menselijk geslacht, van het geslacht van Adams kinderen, behouden zou zijn geworden, als God strikt en puur en enkel zijn rechtvaardigheid aan het woord gelaten had, dan was dat zo gegaan. Maar er is een ander beginsel, er is een andere deugd van God aan het woord gekomen. En dat is die deugd van zijn ontferming, van zijn barmhartigheid, van zijn innerlijke bewogenheid. Daar heeft God naar gehandeld. En zo is het gekomen dat Jacob lief gehad werd, terwijl Esau gehaat werd. Is het onrecht als God Esau verdoemt? Dat heeft hij toch verdiend. De mens is niet neutraal. De mens staat niet op een plateau waarop uiteindelijk nog niks gebeurd is. Het moet ons niet verbazen dat zondaren onder het oordeel terechtkomen. Het moet ons uitermate verbazen dat de beledigde God nog zijn handen uitbreidt naar een tegenstrevend en wederspannig volk. Maar daar is het menselijk hart niet tevreden mee met zo'n antwoord. Want je blijft doorvragen. En al kun je dan inderdaad wel toestemmen, Paulus, ja, dat zal dan wel. Barmhartigheid is het. Ja, dat is zeker. Het is zeker, dat moeten we toegeven. De mens is niet neutraal, de mens is zondaar. En vandaar dat wij God geen onrecht kunnen toeschrijven als hij Esau en anderen onder zijn eeuwig oordeel laat liggen. Maar is het nou eerlijk dat hij het aan Jacob dan wel geeft? Is het dan eerlijk dat hij onderscheid maakt waar geen onderscheid is? En is het eerlijk dat hij mensen zoals Farao, en die naam komen we straks in Romeinen 9 tegen, is het eerlijk als hij Farao zelf verhardt? En als hij het Farao daarna kwalijk neemt, dat hij zo en zo met het volk van Israël gehandeld heeft, en zo komt afrekenen met Farao, is het eerlijk? Als hij Farao eerst vangt in het web van zijn voorzienigheid, zodat Farao niet meer ontsnappen kan, en als Farao dan voor wat hij gevangen in dat web als hij is, dan gaat doen in de uitleving van zijn zonde en in de uitleving van zijn vijandschap tegen Israëls God, als God daarna die Farao daarvoor in zijn gericht betrekt. Als een mens toch niet meer is dan een pion op het schaakbord van de Heere, hoe kan God hem dan nog verantwoordelijk stellen voor zijn daden, voor zijn ongeloof, als God hem hier neergezet heeft in dat vak, en als God hem daarna verschuift in dat vak, hoe kan die mens dan nog verantwoordelijk zijn voor zijn daden? En als God zijn hand toch niet uitsteekt om mij te redden, en als God toch geen enkele beweging van zijn kant maakt om mij voor het vallen in het eeuwig verderf te behoeden, hoe kan de Heere me dan verantwoordelijk houden dat ik toch voortga in de weg die naar het verderf voert? Nou, denk zo nou maar door. En dan horen we de apostel Paulus zeggen: stop. Nou ga je te ver. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen: waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God, willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toe bereid, en opdat hij bekend zou maken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Wie zijt gij, o mens? Je mag met je vragen nog lang en nog ver gaan. Maar er komt een moment waarop de mens in zijn vragen stellen aan God een keer de grens bereikt heeft. En dan wordt hij impertinent als hij die grens overgaat. Dan wordt hij brutaal. Dan ziet hij over het hoofd wat zijn plaats is. Dan ziet hij twee dingen over het hoofd. Dan moet hij gaan bedenken wie hij is. En dan moet het moment ook een keer aanbreken dat hij gaat bedenken wie God is. Wie zijt gij, o mens? Heb je er wel eens aan gedacht, zegt Paulus, tot die mens die met zijn tegenwerpingen komt en die zegt, wat klaagt God dan nog? Wie heeft zijn wil wederstaan? Wie kan er dan wat aan veranderen? Als hij soeverein, almachtig, vrijmachtig bestuurt en beschikt in mijn leven en het zo doet en zo doet en ik er toch niet tegenin kan gaan. Hebt u wel eens bedacht, zegt de apostel, wie u bent? Als God geopenbaard heeft dat hij het heelal bestuurt. En dat hij dat doet op de basis van zijn soevereine wil. Zodat geen schepsel zich kan roeren of bewegen tegen zijn wil. En als God tegelijkertijd in zijn vrijmacht bekend maakt. Dat hij de mens verantwoordelijk houdt voor al wat die mens doet. Wie is de mens dan? Die daar aanmerkingen op zou durven maken. Wie is de mens dan? Die van zulke bepalingen niet gediend is. Zouden we niet gaan bedenken de geweldige afstand die er is tussen God en ons? Zouden we niet gaan bedenken dat we maar schepselen zijn? Dat is buitengewoon moeilijk in deze tijd waarin wij leven. Die vol is van de roep om de onvervreemdbare mensenrechten. Buitengewoon moeilijk. Om te beseffen dat we slechts schepselen zijn. En dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen. En zijn gedachten dan onze gedachten. En dat geldt nog eens extra, driedubbel extra. Als we daarbij bedenken dat we maar niet schepselen zijn zonder verdere kwalificatie. Maar dat we gevallen schepselen zijn. Verdorven schepselen. Met een verduisterd verstand. En wat zouden wij weten? Wat zegt dat afgestompte en totaal verwrongen rechtvaardigheidsgevoel dat wij nog met ons meedenken te dragen? Weten wij wat recht en billijk is? Kunnen wij God, de rechtvaardige in wie het onrecht nooit gevonden is en die niet liegen kan en dus ook niet oneerlijk zijn kan, kunnen wij God aan ons denken, aan ons kleine nietige verstand onderwerpen? Kunnen wij God ter verantwoording roepen? Geloven we echt? Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Gelooft u echt, o mens, dat u totaal verdorven bent? Geloven we in wat de Bijbel leert aan ten aanzien van de totale verdorvenheid en de onbekwaamheid van de mens tot enig zaligmakend goed? Ja, als je daar begint aan te tornen, dan loop je natuurlijk met allerlei dingen vast. Dat was het grondprobleem, denk ik. En dat is altijd het grondprobleem. En daar komen alle andere ketterijen en dwalingen uit voort. U weet, dat heeft Luther in de tijd ook al aan Erasmus geschreven. Dat Erasmus het begrepen had, dat daar het probleem zat. Niet bij de allerlei Roomse dwalingen en allerlei Roomse toestanden. En zelfs ook niet met de leer van de rechtvaardiging uit de werken of uit het geloof. Maar Erasmus had het dan toch begrepen dat de hele crux daar lag waar wel of niet geloofd werd in de totale verdorvenheid van de mens. Nou, dat is het probleem. Wie zijt gij, o mens? Begin dat nou eens echt te geloven. En dan komt vanzelf de hand op de mond. Neem uw plaats in. En die is in het stof. Als ik ga verstaan dat ik verdorven ben, onbekwaam, ongeschikt om God te dienen, ongeschikt om iets van God te begrijpen ook, zonder het verlichtend werk van de Heilige Geest, ongeschikt om God na te denken, laat staan vooruit te denken. Als ik dat ga verstaan, zou ik dan ook niet voorzichtig worden met wat ik zeg, en zou ik dan ook niet begeren voorzichtig te worden met wat ik denk. En niet alleen zegt de apostel, mens, denk er eens aan wie u bent. De apostel zegt ook, denk er eens aan wie God is. Wie God is? Hij is de pottenbakker. En wij zijn het leem. En de pottenbakker heeft het absolute recht om te maken van het leem wat hij wil. Een vat ter ere, een vat ter onere, een mooie vaas, een spuugbakje. Net wat hij wil. En niemand kan tegen hem zeggen, wat doet gij? Zo absoluut vrij is de pottenbakker. En zo absoluut vrij is God. Heeft hij geen recht om vaten ter oneer te maken? Onze rechten. Maar Gods rechten dan? Gods rechten? Bekommert iemand zich om Gods rechten? Zou het ons deren, zou het de mensheid deren, als God zou verdwijnen uit het heelal? Zolang wij maar niet in onze rechten gekort worden. Maar God handhaaft zichzelf. En God handhaaft zijn soevereiniteit. God blijft de pottenbakker. En of we nou hoog springen of laag springen. Of we nou bezwaren hebben of geen bezwaren hebben. Mag ik het eens zo zeggen. Het zal God een zorg zijn. Hij is de pottenbakker. En we moesten er maar eens proberen wat minder moeite mee te hebben. Dat kan. Als we ons weer gaan wennen. Om de volle raad Gods te verkondigen. En dat betekent, en we hoorden er gistermiddag ook al wat van, dat de liefde Gods niet de enige deugd is die gepreekt moet worden. Maar dat de schrift ons ook zegt van God, dat hij te allen dagen toornt. En dat er een beker is vol gramschap. En dat de Heere die aanreikt. En dat de goddelozen die uitzuigende drinken zullen. God, we lazen het zo pas, God wil ook zijn toorn bewijzen. En zijn macht bekendmaken. De vaten des toorns tot het verderf toebereid. Zijn dat harde dingen? Ja, dat hangt er maar vanaf wat we horen willen. Zie, hier is uw God. Dat hoort er toch ook bij. Dat heeft hij toch ook van zichzelf gezegd. Zo is hij toch. Waarom zouden we het niet nazeggen? Waarom zouden we deze boodschap ook niet aan ons volk doorgeven? Waarom zouden we ons volk laten wachten tot op de jongste dag, omdat ze dan pas zouden ontdekken dat God ook zijn toorn bewijst? En dan zou het voor velen van hen te laat kunnen zijn. Waarom zouden we het vergeten wat de apostel gezegd heeft? Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Waarom zouden we het aan Paulus overlaten om te handelen over rechtvaardigheid en matigheid en het toekomend oordeel? Hij had althans dat resultaat nog op zijn prediking dat Felix zat te beven op zijn stoel. Al was het niet zaligmakend, bij een ander zou het zaligmakend kunnen zijn. Als hij niet als Felix zo dwaas geweest zou zijn om tot dat moment te zeggen voor ditmaal ga heen. Maar als hij in plaats daarvan de laatste stap die hem scheidde van de zaligmakende kennis van Gods genade gezet had. Dan was hij over de drempel heen geweest. En niemand... Niemand die straks in de hemel komt, gedreven door de schrik des Heren, zal het de prediker kwalijk nemen dat hij hem zo behandeld heeft. Deze dingen horen erbij, als tot de steden van Juda gezegd moet worden, zie, hier is uw God, mens, bedenk wie gij zijt. Maar denk ook eens aan Gods rechten. Ja, maar zo preken, dat is de mensen niet alleen bang maken, maar dat is ook de mensen nog lijdelijk maken. En dan geven ze het helemaal op. En als ze dan ernstig zijn, dan worden ze moedeloos. En als ze minder ernstig zijn, dan zeggen ze, nou, het zal mijn tijd wel duren. Ik kan er toch ook niks aan veranderen. Ja, werkt het dat nou in de hand? Dat is een andere list van de duivel. Dat is een andere logica van de duivel. Maar de Heere heeft ons in zijn woord toch ook duidelijk gezegd, bid. Bid zonder ophouden. dat men altijd moet bidden en niet vertragen. Er zijn toch duidelijke geboden. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. Er zijn toch duidelijke geboden en opdrachten. Strijd gij om in te gaan. Paulus spreekt tot de filosofen in Athene en hij zegt dat God beveelt dat alle mensen zich zullen bekeren, omdat er een dag komt waarop hij de wereld rechtvaardig oordelen zal door een die hij uit de doden opgewekt heeft, daarin getuigenis gevende van die toekomstige heerlijkheid van de rechter van hemel en aarde. En er zijn toch ook duidelijke beloften voor elke zondaar. Er zijn toch duidelijke beloften. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. U zegt, ja, maar dat is een belofte voor vermoeiden en belasten. Goed. Is toch een duidelijke belofte. Al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ja, maar u zegt, gisteravond is er gezegd dat dat een belofte is voor hen die van de Vader gegeven zijn en die door de Vader getrokken worden. Goed. Is toch een belofte, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. U zegt, maar dat is een belofte voor dorstigen. Goed. Maar wend u tot mij en wordt behouden alle gij einden der aarde dan. Dat is een belofte voor de einden der aarde. Dat is algemeen. Daar is iedereen in begrepen. En die beloften, ze zijn gegeven door dezelfde God die zijn toorn wilde bewijzen in de vaten des verderfs. En er is verkiezing, jazeker, maar er is ook een woord van nodiging. Er is een woord van nodiging en er is zelfs ook een woord van bedreiging voor degene die de nodiging in de wind slaan. Die de Zoon geloofd heeft het eeuwige leven, die de Zoon van God ongehoorzaam is. Die heeft het leven niet en zal het leven ook niet zien. En behalve dat er bedreigingen zijn en dat er beloften zijn en dat er geboden zijn. Ik zei het ook al, de Heere heeft toch ook uitdrukkelijk gezegd, bid en u zal gegeven worden. Die apostelen, gisteravond noemde ik dat in Handelingen 4, die dat geleerd hadden, dat alle dingen gebeuren naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. Die apostelen die dat allemaal gezien hadden en die daarvoor buigen, die dat erkennen en die aan aanbidding voor de Heere neerknielen en dat met elkaar beleiden, dat er uiteindelijk niks gedaan is door Pilatus niet en door Herodes niet en door de heidenen niet en door de volken Israëls niet en door al datgene die betrokken waren bij datgene wat er in dat geweldige onrecht de Heere Jezus aangedaan is. Ze beleiden dat ze alleen maar gedaan hebben, die vijanden, wat de hand van de Heere en de raad van de Heere tevoren bepaald had dat geschieden zou. En als ze die belijdenis beleden hebben, en als ze Gods soevereiniteit op een heerlijke manier onder woorden gebracht hebben, en als ze in onderworpenheid gewillig gebogen hebben voor die God, dan gaan ze bidden. Alsof zij aan Gods plannen wat veranderen kunnen. Dan gaan ze binnen bidden en nu dan, Heere, zie op hun dreigingen. Je zou kunnen binnenlopen in die samenkomst, in die gebedssamenkomst. En als je niet onbeleefd zou, als het niet onbeleefd zou zijn geweest, dan zou je ze in de reden hebben kunnen vallen. En dan zou je hebben kunnen zeggen, nou, als dat allemaal gebeurt naar de bepaalde raad en voorkennis Gods, dan is het gevangen nemen van Petrus en Johannes ook naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. En als dat het begin is van een hevige vervolging en als er straks mensen onthoofd worden, en als er op andere manieren bloed gaat vloeien, dan is dat allemaal naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En wat kun je daaraan veranderen? Maar ze zouden toch vanuit hun onderworpenheid aan het ganse woord van de Heere en vanuit het branden van hun genegenheden om in het gebed de voorhoven van de Heere in te treden, voortgegaan zijn met die gebedsworsteling en gezegd hebben, en nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woorden spreken daarin, dat ge uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als ze beleden hebben de soevereiniteit Gods en als ze tegelijkertijd zich geworpen hebben op de beloften die Christus bij zijn hemelvaart hen heeft nagelaten. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dan geeft God er getuigenis aan dat zowel het een als het ander hem behaagt. En als ze gebeden hadden, werd de plaats in welke ze vergaderd waren bewogen. Niet te haastig zeggen dat die leer goddeloze en zorgeloze en biddeloze mensen maakt. Absoluut niet. Je bent al goddeloos en zorgeloos en biddeloos. Dat hoef je echt niet gemaakt te worden. Maar die leer zorgt er niet voor. God, die werkelijk doet beleven en die een aanbidding voor hem doet knielen, ook als hij zegt: ik ben de pottenbakker en u bent een stukje leem. En het is mijn vrijmacht om met u te doen wat ik wil. God die een mens zo ver brengt dat hij daarvoor buigt en dat hij zegt amen, die legt in datzelfde hart ook het gebed. Een ander zegt, wel als het dan allemaal toch zo is dat er niks verandert, dat God alles beschikt en bepaald heeft, dan kun je ook wel ophouden met preken. Dan heeft dat toch ook niet zoveel nut meer om dan het woord van God nog te verkondigen. En toch blijven we maar preken, broeders. Er ligt weer een nieuw seizoen voor ons. En de vakantie is voorbij. Sommigen zullen misschien met de winter nog een poosje weggaan. Maar normaal gaat het werk weer beginnen en blijft dat werk ook voortgezet worden. Zondag aan zondag, en 's maandags of dinsdags, net wanneer het catechisatieavond is, en bijbelkringen, en wat voor andere kringen we dan ook hebben waar het woord centraal mag staan, we zullen het toch maar weer gaan doen. Waarom? Ja, waarom? In de eerste plaats omdat God het geboden heeft. Dat staat toch boven alles. Ga dan heen, onderwijst al de volkeren. Predik het evangelie, predik het woord. En wat staat er allemaal niet meer? Als God zijn knechten uitzendt in vroeger tijd, in het Oude Testament, onder de nieuwe bedeling, de apostelen, dan stuurt hij ze uit met zijn bevel. En als God nooit meer gezegd zou hebben dan predik het woord, dan zou hij het hebben te doen. Al zou God gezegd hebben dat er van nu af tot aan de jongste dag nooit meer een bekeerd zou worden. Als hij dat woord uit Matthäus 28 vers 18 en Marcus 16 vers 15 en 2 Timotheus 4 vers 2 niet uit de schrift zou schrappen, dan zouden we nog hebben te preken. Zo ging het met Jesaja ook. Dat is wat om geroepen te worden zoals Jesaja geroepen werd. Maak het hart van dit volk vet. Jesaja, preken. Maar je zult geen resultaat hebben. Geen bekeringen zien. Geen vrucht op de arbeid. Toen zeide hij, ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet, maak het hart van dit volk vet, maak hun oren zwaar, sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. En dan zegt Jesaja niet, Heere, dat kan ik niet. Dan zegt hij nog minder, dat wil ik niet. Dan zegt Jesaja niet, Heere, stuur een ander. Dan zegt Jesaja alleen maar, hoe lang, Heere? Hoe lang, Heere? Hij weigert niet. Hij gehoorzaamt. Hij geeft zich. Ook aan die dienst. Hoe zwaar, hoe teleurstellend zwaar die ook zijn zal. En hij vraagt alleen maar, Heere, hoe lang? Wat maakt hem dan getrouw? Niet de mogelijkheden van resultaat. Niet, om het wereldse te zeggen, kans op succes. Niet een goed traktement. Niet aanzien en prestige bij de mensen. Wat maakt hem getrouw? De Heere zei, ga. Meer motief zouden we niet nodig hebben. Maar God is barmhartig en genadig en groot van goede tierenheid, ook voor zijn knechten. En hij geeft andere motivatie ook. Niet alleen zegt hij ga, niet alleen zegt hij predik het evangelie. Maar daar is ook dat element dat gistermiddag even naar voren kwam. Vanuit 2 Korinthe 5. De liefde van Christus dringt ons. Als dat dan echt zo is, broeders, dat dat evangelie in ons leven betekenis kreeg. Dat het vlees en bloed kreeg in ons leven. Dat we de stem van de Heere persoonlijk gingen beluisteren. En dat de Heere kwam met dat overwinnende genadewoord in ons leven. En dat hij ons aan de voeten van de koning bracht. Als dat dan werkelijk een stukje beleving is, in meerdere of in mindere mate. Zodat dat evangelie in ons leven ging worden een kracht Gods tot zaligheid. Dan zijn we schuldenaars aan anderen. Dan zijn er nog zoveel mensen die net als wij van nature ontvangen en geboren in zonde op weg zijn naar het eeuwig verderf. Dan zijn er nog zoveel mensen, ook op de derf van het verbond, die geen God voor hun hart en geen borg voor hun ziel hebben. En die vervreemd zijn van het leven der genade. En die er geen erg en geen besef van hebben dat ze ten dode toe wankelen. En wij weten niet wie onder hen God van plan is te redden. Maar de liefde van Christus dringt ons om allen te redden. Of niet? En daarin is de Heer Jezus Christus zelf een voorbeeld. De Heer Jezus die, zoals we gisteren zagen, herhaaldelijk gesproken heeft over zijn vaste overtuiging van de soevereiniteit Gods. Die dat gezegd heeft in Matthäus 11 en die dat gezegd heeft in Johannes 6 en op andere plaatsen. Die dat beleden heeft ook in het hoge priesterlijk gebed. Gaat u met mij even naar die paaszaal, Johannes 17. Laten we niet binnentreden. Want de Heere is daar alleen met zijn discipelen. Judas is er ook niet meer bij. Maar laten we aan de deur van de paaszaal even meeluisteren. Als de heiland daar in gebed is, gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geeft. Dan hebt u het weer. Daar horen we de heiland belijden dat hij in de soevereiniteit Gods gelooft. En dat hij gelooft dat een bepaald getal hem gegeven is. En in datzelfde hoge priesterlijk gebed gaat de heiland bidden. Wat gaat hij dan bidden? Bidden dat degene die het leven, dat degene die hem gegeven zijn, ook het leven zullen ontvangen. En wat heeft diezelfde heiland kort tevoren gedaan? Een week van tevoren nog maar. Toen hij de stad zag. Jezus is onderweg van de olijf van Bethanië naar Jeruzalem. Hij moet de helling van de olijfberg af. Iemand die Jeruzalem en de olijfberg gezien en betreden heeft, die weet hoe die gang is. En één keer gaat hij de hoek om van de berg en dan ziet hij de stad liggen. Rijdend op zijn ezelsveulentje daalt hij de helling af. En toen hij de stad zag, brak hij in tranen uit, zegt het Grieks. En zijn lichaam schokt als de tranen uit zijn ogen wellen en met geschokte stem zegt hij, och, of gij ook bekendet in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. En hij wist het, dat het in die stad zou zijn, waar hij veroordeeld zou worden. Jeruzalem, Jeruzalem, zo had hij al eens eerder gezegd, gij die de profeten dood en stenigt die tot u gezonden zijn. En daar zag hij het hele beeld van zijn eigen lijden voor zich. En hij zag al die arbeid van 3,5 jaar, keer op keer kwam hij in Jeruzalem, in de tempel, in de straten. Hij heeft gepreekt, geleerd, wonderen, tekenen gedaan. Alles met dat ene doel, och, of gij ook bekennen zoudt wat tot uw vrede dient. En het was altijd verborgen gebleven. En toen brak hij in tranen uit, toen hij zag wat er nou gaat gebeuren. Als dat oordeel Gods gaat komen over de onbekeerlijkheid. Hij heeft de dodelijke dag niet begeerd. Ah, maar hij heeft toch maar geweten dat er een deel... de gegevenen des vaders alleen behouden zouden worden. Niettemin, zijn tranen zijn echt. Zijn tranen waren echt. En die liefde... waar zou de liefde nou meer uit blijken dan uit de tranen van Jezus? Die liefde van Christus, die dient ons te dringen, broeders. Als het werk weer wacht en als het woord weer verkondigd zal worden. En niet alleen de Heere Jezus, de hoogste profeet, heeft ons wat dat betreft een voorbeeld nagelaten. Maar zo is het toch ook met de apostelen geweest. Zo is het toch met Paulus geweest. Ja, je kunt Romeinen 9 lezen, je kunt beginnen bij vers 6, maar je kunt ook beginnen bij vers 1. En als je Romeinen 9 begint te lezen bij vers 1, dan staat er, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broeders die mijn maagschap zijn naar het vlees. En dan heeft hij dat geweldige hoofdstuk van de soevereiniteit Gods geschreven. En dan heeft hij gesproken over mens, zwijg en buig in het stof. En dan heeft hij gesproken over de rechten van de pottenbakker. En dan komt hij aan het volgende hoofdstuk. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. En zo heeft hij gepreekt. En zo kan hij het ook zeggen. En dat is geen frase, dat is geen mooi zinnetje, maar dat is werkelijkheid en beleving. De liefde van Christus dringt ons. Terwijl hij zo absoluut gelooft in de soevereiniteit Gods. Ja, het een sluit het ander toch niet uit. Ik verdraag alle dingen, zegt hij, om der uitverkorenen wil. En wat heeft hij allemaal niet verdragen? En dat was het geheim van mensen als Whitfield bijvoorbeeld. Ze vroegen eens aan een vrouw die een paar keer op dezelfde dag Whitfield had horen preken. Wat denk je nou dat het geheim is van zijn prediking en van het feit dat er zoveel onder zijn prediking tot bekering komen? En toen zei ze, ik heb een paar keer vlak naast hem gestaan en ik heb zijn tranen gevoeld. De liefde van Christus drong hem. En dan, en dat is een heel belangrijk argument, waarom dat woord van God toch maar verkondigd moet worden en met overtuiging en met inzet. Verkiezing is de zaligheid niet. Dat is een vergissing die een hoop mensen maken. Ja, als je verkoren bent, dan ben je zalig. Wel nee, de verkiezing is de zaligheid niet. De verkiezing is hooguit de grond van de zaligheid. Als iemand een drenkeling wil redden, dan kiest hij, stel voor dat hij zijn schip vergaan en hij heeft geen mogelijkheid om ze allemaal te redden. Er zijn zijn krachten te gering voor, maar hij kiest een drenkeling uit. En hij besluit om alles te doen om hem veilig aan de kant te krijgen. Hij bepaalt een middel, hij bepaalt hoe hij doen zal, of hij een plank zal gebruiken, of dat hij een reddingsboei zal gebruiken, of dat hij zelf het water in zal gaan. Hoe dan ook, hij bepaalt het middel waardoor hij zijn doel wil bereiken. Die en drie drenkeling, die man is er erg aan toe, die zal ik proberen aan de kant te krijgen. Maar dat is allemaal de redding niet, zijn besluit is de redding niet. En het middel dat hij gaat gebruiken en dat hij werkelijk gaat hanteren, is de redding nog niet. Die redding is er pas als die drenkeling veilig en goed en wel aan de kant staat. De verkiezing is Gods voornemen, Gods besluit, Gods eeuwig besluit, voor de grondlegging der wereld genomen. Besluit om uit de gevallen mensheid sommigen te redden Maar dat voornemen, dat is hun redding nog niet. En als God daarna besluit om die verkiezing te realiseren door het zenden van zijn zoon en door het volkomen werk van zijn zoon, dan is dat het uitkiezen van het middel en het bepalen van de weg waarlangs die redding zal plaatsvinden en die verlossing gerealiseerd zal worden. Maar al met al daardoor is die verlossing het feit nog niet. Pas als door de Heilige Geest het volbrachte werk van Christus wordt toegepast aan het hart, en als zo het besluit ter verkiezing wordt gerealiseerd, pas dan, als de zondaar aan de kant komt te staan, is de verlossing een feit. De verkiezing is het voornemen, het werk van Christus het middel, en de toepassing voor de Heilige Geest zet op dat alles de kroon. En dat heeft de apostel ook gezegd. 2 Thessalonicenzen 2, een geweldige tekst in dit verband. Maar wij zijn, ik lees vers 13, maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Het doel: verkoren tot zaligheid, het middel in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Hoe wordt dat besluit gerealiseerd? Hoe worden zij die van den beginne verkoren waren tot zaligheid, dat heil deelachtig? Hoe wordt het allemaal een feit in heiligmaking des geestes, in de toepassende werking van de Heilige Geest, die het geloof der waarheid schenkt en leert beoefenen? Toen Paulus in Korinthe was, Handelingen 18, toen was hij op een punt dat hij eigenlijk liever wegging. Het was daar niet makkelijk. Paulus kon ook slecht met iedereen goede vrienden blijven. Die kunst had hij niet geleerd. En zodoende breekt het moment aan dat de apostel eigenlijk van plan is, denk zo'n beetje stilletjes, om er maar vandaan te gaan. En de Heere zeide tot Paulus, vers 9, door een gezicht in de nacht, zijt niet bevreesd. Dat was dus ook voor Paulus zo af en toe nodig om zo'n boodschap te krijgen. Stel u gerust, broeders. Zelfs de apostel Paulus moest af en toe van de Heere te horen krijgen, heel persoonlijk aan hem geadresseerd: zijt niet bevreesd. Zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volks in deze stad. Nou, heren, als u dan toch veel volk in deze stad hebt, dan kan ik wel weg. Dan is dat toch al rond hier, in Korinthe. Niet eens weinigen. In Athene, waar hij net vandaan kwam, er waren er maar een paar. En dan moest hij haastig weg en er was geen plaats meer. Maar hier, de Heere geeft hem zelf de belofte. En dat woord van de Heere, dat is toch de waarheid. Ik heb veel volks in deze stad. Ja, ze waren er wel. Maar waar waren ze op dat moment, dat volk van de Heere? Ze zaten nog in de afgodstempels. Ja, maar daar zouden ze toch wel uitkomen als de Heere van plan was ze te redden. Ja, ja, daar zouden ze ook wel uitkomen, maar daar ging de Heere nou juist Paulus bij gebruiken. En daarom kon hij niet weg. En daarom kreeg hij de opdracht: spreek en zwijg niet. En nog anderhalf jaar, een jaar en 6 maanden onthield hij zich al daar, lerende onder hen het woord Gods. Want ze moesten er nog uitkomen. Ze waren verkoren tot de zaligheid in heiligmaking des geestes en in geloof der waarheid. En daarvoor had de Heere die apostel naar Korinthe gestuurd. En moest hij daar in weerwil van verzet en in weerwil van allerlei andere dingen waar hij bang van geworden was en waarom hij best weg zou willen. In weerwil van al die dingen moest hij daar toch nog maar een poosje blijven en spreken en niet zwijgen. Want langs die weg realiseert de Heere immers het besluit van zijn verkiezing. Ik heb veel volks in deze stad en Paulus moet dan maar preken voor dat volk. Nee, want de Heere heeft hem niet een lijst erbij gegeven met namen en adressen. Zodat hij daar, straat zoveel, nummer zoveel, de boodschap moest gaan afleveren. En dan de hoek om en ergens anders achteraf ook nog een paar adressen. Nee, ze waren ongenoemd en ze hadden geen kruisje achter hun naam. En ze droegen ook geen uiterlijk merkteken. Hij mocht spreken tot allen en een iegelijk zonder onderscheid. Met bevel van bekering en geloof. En als de belofte dan komt, ik heb veel volks in deze stad, dan kan de apostel op zijn hoogst gedacht hebben, ik hoop dat ze er allemaal bij horen. En hij heeft het ze allemaal gegund ook, want toch de liefde van Christus drong hem. En hij hoefde niet eens zijn best te doen om dat evangelie ook nog een beetje aan te passen en appetijtelijk te maken. Hij kon het net zo brengen zoals het is, met al de ergernissen er nog bij ook. En met al de scherpe en ruwe kantjes er nog aan ook. En het werd van hem niet gevraagd om dat een beetje bij te veilen. En de mensen zo wat in het gevlei te komen. Maar daar zit dan toch een tegenstelling in. Dan ligt daar toch die soevereiniteit Gods. En dan ligt daar toch die menselijke verantwoordelijkheid. En hoe rijmen je dat nou met elkaar? Hoe rijmen wij dat nou in de prediking met elkaar? Zijn wij, broeders, altijd nog bezig om dat netjes in balans te brengen? Dan preek je over de soevereiniteit Gods. Je waagt het er eens een keer op. Je durft het na een hoop aarzelingen aan. En dan zeg je, ja, ik moet dat toch ook eens een keer doen. Maar dan heb je bijna je tijd volgeprekt. En dan moet je toch eigenlijk nog eens even zeggen, maar dit is ons alles niet gezegd opdat wij de mensen lijdelijk zouden maken en de verantwoordelijkheid zouden verdoezelen en dan toch ook nog even op die verantwoordelijkheid wijzen. Zodat je van je kerkraad net nog een voldoende kunt krijgen. Zijn we nou bezig om het toch altijd weer een klein beetje ook voor ons denken en voor het denken van onze mensen in harmonie te brengen? Dat hoeft toch niet? Het lukt toch niet. Je staat toch bekend of als een soevereiniteitsprediker of als een verantwoordelijkheidsprediker. Hij heeft het altijd over de verantwoordelijkheid. Hij heeft het altijd over de soevereiniteit. En dat ga je krijgen als je het in het systeem probeert te brengen. Je schuift toch naar de een of naar de andere kant. Waarom zouden we het anders doen als dat de Heer Jezus Christus het deed? Hoe deed hij het dan? Ik kom terug bij dat hoofdstuk wat we gisteren toch ook even gezien hebben, Matthäus 11. Dan moet u eens zien hoe daar de Heere Jezus, ja, ik weet het woord er eigenlijk niet voor, maar hoe daar de Heere Jezus van de ene naar de andere kant gaat. Je zou kunnen zeggen, het is net als met een spoorrails. Twee van die rails. Je kunt van de ene op de andere rails springen, maar het is moeilijk voor een mens om op allebei te lopen. De trein kan dat, maar voor een mens is dat een beetje moeilijk. Je zult of aan de ene kant staan of aan de andere kant staan. En dan krijg je die eenzijdigheid als je altijd aan de ene kant loopt of als je aan de andere kant loopt. Maar je moet de Heer Jezus eens zien. Het is misschien wat oneerbiedig als ik het zo zeg, maar vers 20. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten omdat ze zich niet bekeerd hadden. En dan legt hij de volle verantwoordelijkheid voor hun eeuwig verderf helemaal bij Chorazin, Bethsaida en Capernaum neer. Ze kunnen God niks verwijten. Hij heeft daar gepreekt, hij heeft daar gearbeid, hij heeft daar krachten gedaan en ze hebben zich niet bekeerd. En als ze nou verloren gaan en als het Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn en als het Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels, dan hebben ze het aan zichzelf te wijten. Vol accent op de verantwoordelijkheid van de zondaar. En er is geen enkel argument dat die zondaar daarbij overhoudt en in het gericht te berden kan brengen en kan zeggen, ja maar we waren niet uitverkoren en ja maar we hadden geen verlicht verstand en ja maar de Heilige Geest heeft niet gewerkt. Gij hebt niet gewild. Zonder enige aarzeling heeft de Heer Jezus Christus het zo gezegd. En toen, in diezelfde tijd, antwoordde Jezus en zeide: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. En hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon en die het de Zoon wil openbaren. En waar is hij dan? Dan is hij volkomen overgegeven aan het hartelijk geloof. In de volkomen toewijding in dat geloof. Dat God soeverein is. Ja, maar dat is in tegenstelling met wat hij zo pas gezegd heeft. Dat is alleen maar in ons beperkte denken een tegenstelling. Maar hij staat op de andere rails nu. En die twee horen bij elkaar. Volledig onderworpen en nog dankbaarder voor ook dat God soeverein is. En als hij dat gezegd heeft, dan is hij weer op de eerste rails terug. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dan nodigt hij weer. Nu niet in Capernaum, daar was hij eertijds. Maar waar hij nu is, doet er niet toe. Maar waar dan ook maar mensen zijn die onder zijn gehoor komen, die onder het bereik van zijn stem zijn, daar nodigt hij. Alsof er geen soevereiniteit is. Nee, zo mag ik het niet zeggen. Omdat er een soeverein besluit is. Daarom nodigt hij alle die vermoeid en belast zijn. En hij weet het. Het staat in zijn ziel gegrift. En hij is er dankbaar voor. Omdat God de God der verkiezing is, kan hij het zeggen. Want al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Komen ze niet uit Capernaum, dan komen ze uit een andere plaats, of uit een ander gehucht, of uit een andere achterbuurt. De kreupelen en de verlamden en de verminkten. Maar komen zullen ze, want hij wil dat zijn huis vol zal worden. Nou, broeders, zullen we het dan toch maar doen? Gaan preken. En ook dit gaan preken. Het is uw opdracht ook. U weet dat toch wel. De Dordtse leerregels hebben ons dat meegegeven. We hebben allemaal, wat voor kerk we ook zijn, ondertekend dat we getrouw de leer die naar de schrift is, zullen verdedigen en uiteenzetten. We hebben ondertekend, paragraaf 14, hoofdstuk 1 van onze Dordtse leerregels. Voorts gelijk deze leer van de goddelijke verkiezing naar Gods wijze raad door de profeten, Christus zelf en de apostelen zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is, daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook ten huidigen dagen te zijn de tijd en plaats in de kerk Gods, de welke zij bijzonderlijk is toegeëigend, voorgesteld worden met de geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen van de Allerhoogste, ter ere van Gods heilige naam en tot een levendige troost van zijn volk. Nou, nu het daar zo staat, nu kunnen we er niet onderuit. En ik hoop dat u zegt, en ik wil er ook niet onderuit. Koste wat het kost. En de moeite die het met zich meebrengt, en de worsteling, en de vragen die het ook bij mijzelf boven roept. We mogen er om Gods wil niet onderuit en niet langsheen. En om het der wille van het volk van de Heere ook niet, want die vastigheden en die zekerheden mogen we ze niet onthouden. En hoe zullen we er dan over preken? Wel zoals die hier staat. En dan zal het aan de orde komen. Natuurlijk, de vraag, die komt dan aan de vraag, aan de orde. Ben ik dan ook een uitverkorene? Hoe zullen we erover preken? Gaat u er pastoraal maar op in. En neemt u dan die Dordtse leerregels, met name dat eerste hoofdstuk, ook die 12e paragraaf, en die 13e, en die 16e ter hand. En laat dat uw gids zijn. Het gaat over de verzekerdheid van de verkiezing. Hoe God die geeft, langs welke weg God die geeft. Als bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate mensen gebracht worden tot de waarneming met innerlijke vreugde en blijdschap van de vruchten van de verkiezing. En degene die zover niet zijn, die zich bij dat zelf niet kunnen, die dat bij zichzelf nog niet kunnen bespeuren, en die nog zoveel dorheid en doodsheid en kaalheid en leegheid kunnen ontdekken, en dat alleen, en die vrezen dat ze er buiten staan en dat ze er nooit bij zullen horen, die moeten niet met het bevel alleen maar van geloof, geloof, geloof op hun plaats gebracht worden, maar die moeten met lieflijkheid en met teerheid en met pastorale, dat is dus herderlijke zorg, gebracht worden tot die plaats waar zij tijden van overvloediger genade inwachten. Opdat de Heere op zijn tijd, en daarin is hij ook soeverein, in de mate en in het kiezen van de tijden, in het leven van al de zijnen, opdat de Heere op zijn tijd soeverein gekozen zijn geest krachtiger en heerlijker en duidelijker zal doen werken. Broeders, we mogen het de gemeente toch wel zeggen, zonder aarzeling. Zie, hier is uw God. Amen. Laten wij zingen uit de 89ste psalm. Daarvan het eerste en het 8ste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En het 8ste vers, gij toch, gij zijt hun roem. Heere, wij buigen ons voor u, de aanbiddelijke God. De grote, soevereine God. De pottenbakker. We zijn hier als klompjes leem, mensen uit het stof genomen. En gij maakt wat van ons, Heere. Maar wij kunnen niet zeggen, wat maakt gij? We kunnen u niet ter verantwoording roepen, niet over de dingen die er in ons leven zijn, die gij gedaan hebt, die gij gewerkt hebt, de gang die u met ons gaat, de dingen zoals u die bestuurd hebt. We kunnen u niet ter verantwoording roepen ten aanzien van de vragen die er zijn in uw beleid, in uw bestuur. Wij kunnen u ook niet ter verantwoording roepen als het gaat om de manier waarop u mensen zalig maakt of niet. De manier waarop u mensen tot de zaligheid bestemt of niet bestemt. O God, wij moeten het leren om de hand op de mond te leggen. Al komen er nog zoveel vragen naar boven. Zoveel nieuwsgierige vragen. Zoveel verkeerde vragen. Zoveel ongelovige vragen. U hebt het ons voorgehouden. Ook ons. Wie zijt gij, o mens? Die tegen God antwoordt. Heren, mogen wij waarachtige christenen zijn. En waarachtige christenen zijn, zoals een van uw knechten ooit eens gezegd heeft, mensen wier mond gestopt is. Wij bidden u dat we echt mogen buigen. Buigen voor u. Aanbidden. Aanbiddelijk. Opperwezen, groot en heerlijk God, almachtige pottenbakker. Zo willen we u erkennen in al onze kleinheid en in al onze boosheid en verdorvenheid van nature ook. O Heere, we bidden u, leg gij zelf door de almachtige en onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest, die belijdenis meer en meer op de bodem van ons hart, opdat we het in de persoonlijke omgang met u echt oprecht en eerlijk mogen, kunnen, durven zeggen. In de wegcijfering van onszelf, in de totale verloochening van onszelf, in de beleving van het klompje leem zijn. En dat we het zo ook mogen uitdragen, heren, dat we het zo ook de gemeente mogen gaan voorstellen, in getrouwheid, in pastorale bewogenheid, niet met verkeerde nieuwsgierigheid en ook niet om de nieuwsgierigheid te prikkelen, maar tot verheerlijking van uw naam en tot een levendige troost van uw volk. En dat we het zo mogen prediken. En dat onze stimulans daarbij altijd maar weer zijn mag. Dat de arbeid niet ijdel is in de Heer. Ja, Jesaja kreeg te horen dat er geen vrucht zou zijn. Heren, maar er is er niet één in ons midden die op deze manier geroepen werd. We hebben toch hoop dat als gij roept, gij ook getrouw zijt en niet alleen bekwaam maakt, maar dat u ons ook nog gebruiken wilt. Dat u ook nog werk voor ons hebt. Dat u ons ook nog belonen wilt, ongedacht en onverdiend, met vrucht op de arbeid. En dat we zoals dat vroeger dan wel eens een keer gezegd werd, en misschien nog wel eens een keer gezegd werd, dat gij door onze dienst ook nog paarlen wilt hechten aan uw middelaarskroon. Heren, en dan is iedereen, dan is elke parel er één. En dan is er blijdschap in de hemel over elke zondaar die zich bekeert. En over iedereen die waar vandaan dan ook getrokken wordt met de koorden van uw liefde en gebracht wordt aan de voeten van de Heere Jezus Christus, waar hij als een verloren mensenkind zijn zaligheid leert zoeken en vinden in hem die doorboord en verwond was om onze zonden. O, wij bidden, Heere, en dat beeld gebruikt u dan ook, wij zijn slechts leem. Ja, dat ook. Maar dat andere beeld gebruikt u ook, maak ons dan nu ook tot slijk aan uw heilige vingers, opdat we er een heel klein beetje bij betrokken zouden mogen zijn, Als gij dat volk dat u aan de Heere Jezus Christus gegeven hebt, nu ook door de toepassende werking van de Heilige Geest gaat brengen tot die persoonlijke geloofskennis. Als u ze gaat toe-eigenen, als u ze gaat toepassen, Heere, in de weg van geloof en bekering, wat de Heere Jezus voor hen verworven heeft. O, wij bidden u, maak ons getrouw in onze ambtelijke dienst, op de plaats waar gij ons gesteld hebt, in de prediking, in de catechese en in de pastoraat en waar dan ook. En mogen wij het biddend van u de Heere verwachten. Gaan in uw opdracht, steunend op uw woord. Al wat mij de Vader gegeven heeft, zal tot mij komen. En hopend, biddend, verwachtend, dat u dat woord, dat werk, dat woord gaat doen en dat werk wilt verrichten. En dat we er zo nu en dan ook wat van mogen zien. Heren, maar dan zijn we toch weer ongelovig als we het zo zeggen. Zo nu en dan wat van zien, dat zou al groot zijn. Maar waar we vanavond mee begonnen zijn, dat willen we ook herhalen. U wordt van geven niet minder. En van inhouden niet rijker. In Korinthe had u veel volk. Heren, zou dat een zegen zijn? Wat zou het ook tot verheerlijking van uw naam zijn? Wat zou het tot blijdschap voor de engelen zijn? Wat zou het een zegen voor de wereld zijn? Voor die arme, ellendige, bloedende wereld. Als er door uw genadekrachten dingen zouden worden verricht. Waarin we zouden zien, die God leeft nog. En hij doet het zoals zijn welbehagen hem heeft doen besluiten. Ook vandaag nog. Heren, mag er vandaag ook nog veel volk zijn. Ook al zitten ze nog in de afgodstempels en in de disco's en waar dan ook. Maar dat u ze eruit wil halen. En dat de prediking van uw woord er nog eens aan dienstbaar mag zijn. Uw naam tot verheerlijking. Zegen ons nu ook de rest van deze dag. Breng diegenen die naar huis gaan veilig op de plaats van bestemming. Geef anderen, zoals we hier blijven, een goede nachtrust en morgen een gezegende voortzetting. Om Jezus wil. Amen.